verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 91 en daarvan de verzen 1, 2 en 4. Psalm 91, de verzen 1, 2 en 4.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Johannes en daarvan het 16e hoofdstuk en vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 17 door vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 16 vanaf vers 23. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar zeg ik u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam, bid en gij zult ontvangen opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar uw vrijheid van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Dewijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. En zijn discipelen zeiden tot hem: Zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet vernoden dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. En Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en iegelijk naar het zijne en mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: De Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. En gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb volëindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt, en zij waren uwe. En gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en gij en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn en gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs van ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die mij, gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zij in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt. En ik hen lief gehad hebt, gelijkerwijs gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat hoge priesterlijk gebed van uw lieve Zoon is tot zaligheid van de ganse kerk, omdat hij eisende pleit, eisende bidt, omdat zijn wil verslonden is in uw wil en omdat hij overeenkomstig uw wil bidt. O Heere, maar ook krachtens zijn wil. En zijn wil is uw wil. Daarom kan uw kerk in hem, in uw naam bidden. Lieve Heere, dat het ons gegeven mag zijn om in uw naam te bidden. En zoals wij hier bij elkaar zitten, maar ook voor de medeluisterers, dat we het meeste medeluisteraars, dat we het mochten verstaan wat het wil zeggen. Om tot de Vader te bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Heere, wat het is, want dat is een geheim. Heel de wereld bidt. Maar er zijn er zeer weinigen die waarachtig bidden. Kan alleen op Jezus school geleerd worden. Kan alleen geleerd worden in en door Hem. Die zijn discipelen bidden geleerd heeft. Lieve Heere, mocht Gij ons geven de gewisse weldadigheden Davids. Die Gij bestemd hebt voor degenen die U vrezen. En die op Uw naam hopen. Met een waarachtige hoop. Met een gegronde hoop. Die hoop die geworteld is op de gerechtigheid van Christus. O Heere, mocht Gij ons dat leren. In die waarachtige wedergeboorte en bekering. En mochten we daarin opwassen. In de wille Gods om die te doen. In Hem die de wille Gods gedaan heeft. Tot de laatste titel en jota. Heere, dat Uw woord geopend mag worden. En ons hart geopend mag worden. Uw woord is open. Maar dat ons hart geopend mag worden voor Uw woord. En dat het ingang mag vinden. Gezaaid. Mag worden in een wel toebereide aarde. In een wel toebereide akker. De wereld is de akker. En Gij hebt ons de wereld gegeven. Om die te bezaaien en die te beplanten. En die nat te maken. Maar Gij alleen, o Heere, kunt de wasdom geven. Als U de wasdom niet geeft, dan is alle arbeid te vergeefs. Maar alle arbeid gedaan in Hem, die ons leven is, zal vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Gij zult ermee doen wat U behaagt. Tot aan de verste grenzen zult Gij ze halen. Omdat Uw koninkrijk vol moet worden. En vol zal worden. Omdat Gij verheerlijkt zult worden door Uw eigen werk. In U, uit U, door U en tot U zijn alle dingen. Heere, mag Gij ons op deze dag nabij zijn. In het preken van Uw woord. In het luisteren. We kunnen nog niet preken. We kunnen nog niet één woord spreken tot verheerlijking van Uw naam. Tenzij Gij Uzelf verheerlijkt in ons. Gelijk de Heer Jezus gebeden heeft. Dat Hij in zijn volk verheerlijkt is. O lieve Heere, mochten we het kennen. Mochten we het ervaren. Dat de liefde van Christus ons dringen mag. Dat de waarheid, zijn waarheid onze banier mag zijn. En dat we mochten strijden onder de banier van Koning Jezus. Lieve Heere, mocht Gij er ook deze dag nog velen tot Uw eigendom slaan. En mocht Gij het woord doen uitgaan als scherpe pijlen, geschoten van de boog des Heeren. Opdat ze zouden uitroepen, voer mij uit het leger, want ik ben gewond. Ik ben doorwond, want die doorwonden, daarvoor zijt Gij gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat doorwond is. Dat doorgezaagd is. Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Vervloekt en verdoemd door de wet. Wat een eeuwig wonder, lieve Heere. Als we ons zodanig hebben leren kennen. En dat die oude mens de oude, de laatste adem mag uitblazen. Door de bediening van de heilige wet die Gij de sterveling zet. In het binnenst van zijn heerenland. Heere, mocht Gij land en volk gedenken. Dat ligt alles onder het oordeel. Dat we zouden bedenken dat al wat de mens organiseert. Dat dat voor eeuwig zal verbranden. Maar al wat Gij vraagt, dat zal juichen tot Uw eer. Verheerlijk dan Uw naam en kracht, mocht Gij alle tegenstanders de mond stoppen. De leugensprekers de mond stoppen. In- en uitwendige vijanden voor Uw rekening nemen. We bidden het U in Jezus' naam. Amen. Geliefden, als wij spreken over het hoge priesterlijk gebed van Christus, dan treden wij een heiligdom binnen. Heel de wereld bidt. Want er heeft nog nooit iemand gebeden En zoals Christus gebeden heeft. Nee. Want al wat hij bidt, zal juichen tot Gods eer. Al wat hij vrocht, zal juichen tot Gods eer. Maar ook al wat hij bidt. Christus bidt niet waarvan de uitkomst onzeker is. Nee. Hij bidt als hoge priester voor zijn volk. Hij bidt in de naam des Vaders. Hij bidt overeenkomstig de willen des Vaders. Hij bidt krachtens zijn wil. Vader, ik wil. En dat gebed, geliefde, dat wordt zeker verhoord. Volk des Heren, als je nou eens een tijd niks hoort van Semons wegen, mag ik het zo eens eerbiedig zeggen. Dat komt omdat de Heer Jezus altijd voor je bidt. Zou je dat nou eens bedenken als het nou eens stil is tussen God en je ziel? Dan is hij bezig om te bidden. Zou je dat nou eens bedenken? En zou je er nou eens niet wanhopig onder worden? Als het stil is tussen God en je ziel, ja, als David zegt, als de Heer zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt. Maar toen was Christus voor hem biddende. Als Gods volk zich verschrikt, omdat ze de nabijheid des Heren niet meer opmerken, als ze het ware kwijtgeraakt zijn, dan is hij altijd voor zijn volk biddende. En met de hulp des Heren in afhankelijkheid des Heren wensen wij u het woord te prediken uit Johannes 17. En daarvan het 15e vers waar geschreven staat, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Mijn geliefde, de voorbidding van Christus, zoals dat opgetekend staat in Johannes 17, daar is wat aan vooraf gegaan. Hij heeft zijn discipelen toegesproken. Voor het hoogtepunt van zijn lijden heeft hij zijn discipelen apart genomen. Daar was Judas niet meer bij. Daar was Judas niet meer bij. Nee. Net voor zijn lijden heeft, de hoogtepunt van zijn lijden, heeft Christus zijn jongeren toegesproken. In geestelijke zin een hart onder de riem gestoken. Tot hun hart gesproken. Door de Heilige Geest in hun harten verzegeld. Hetgeen ze later hebben mogen verstaan in de bevinding der zaken. Maar het werd hier al toegepast. Alles wat gesproken is, Johannes 14, 15 en 16. Kostelijke zaligmakende woorden. Die de zaligmaker heeft gesproken. Die de wereld niet kent. Die de eigenwillige godsdienst niet kent. Daar hoor je nou de godsdienst nooit over. Hè? Johannes 14, 15 en 16 hoor je ze nooit over. Dat staat Johannes 17, daar hoor je nooit over. Ze hebben het, ze geloven het, en ze zijn het nooit meer kwijt. Nee. Nou, Gods volk is het ook nooit kwijt, maar het is bewaard in de hemel. Wanneer Jezus zegt, die erfenis is in de hemel bewaard voor u. Gods volk kan daar geen vrij gebruik van maken, om het nou zomaar eens te zeggen, want tegenwoordig, als ik dat nou eens gisteravond, heb ik nog eens een stukje, want je wordt er beroerd van. Als die jongeren, zogenaamde jongerenavonden, en dan luister ik wel eens zo'n stukje van zo'n preek, en dat is allemaal zo'n hefboomgeloof. Die jongeren worden allemaal zo'n hefboomgeloof aangepraat. Over een denkbeeldige streep getrokken. Dan denk ik, wat een arme godsdienst. Jeugd, als je eigen zo laat bedriegen, dan worden de versies gezongen, algemene verzoening. Er zit stelwagen ook tussen, met zijn opgestroopte mouwen. Zijn man, je staat compleet aan de verkeerde kant. Hoe is het mogelijk? En het is allemaal boerenbedrog, want dat gaat allemaal buiten het recht gods. Allemaal buiten het recht gods. Maar als het recht gods niet verheerlijkt wordt in ons leven, geliefde, dan maak je eigen blij met een dode mus. En dat is niet tot schrik van de kleingelovigen, nee. Want die hebben ook kennis aan dat recht van God. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar angst der hel mij alle troost deed missen. Is dat een voorwaarde voor de zaligheid? Nee, dat is geen voorwaarde voor de zaligheid. Maar als de wet op bezoek komt, en die komt, hoor, de Heer zal je de wet bezorgen. Al vanaf je geboorte achtervolgt ons de wet Gods. Want de Heer eist een beeld terug van ons allen. En hij gaat van zijn recht niet af. Als God van zijn recht afgaat, dan is er geen God. Tegenwoordig spelen ze allemaal de barmhartigheid Gods uit tegen het recht Gods. God is niet alleen rechtvaardig, hij is ook barmhartig. Peter Vries zei pas nog in zo'n waanzinnig stuk: de Heere is niet alleen recht, hij is ook goed. Alsof recht geen goed is. Dat zijn geen tegenstrijdigheden. Tegenwoordig noemen ze dat, dan preken ze dat als een tegenstrijdigheid. Maar God is niet geen tegenstrijdige God. Zijn recht is goed. En zijn goed is recht. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Sion zal door recht verlost worden. En dat is goed. Omdat het goed is in zijn ogen. En dat is niet door het recht der wet. Maar dat is wel tot verheerlijking van het recht der wet. Dat is door het recht en de gerechtigheid van Christus. Maar dat is nooit ten koste van het recht der wet. Als dat gepredikt wordt, dan moet je maken dat je de weg komt. Maar dan moet je eigenlijk eerst vrijmaken. Ik ben in contact met vele jonge gezinnen waar de vaders zich vrijmaken van de kerkenraad. Omdat ze alles wat God leert in zijn woord overboord gooien. Het is allemaal een evangelie zonder recht. En een evangelie zonder recht, dat is het evangelie van de duivel. En dat klinkt heel liefelijk. Dat klinkt heel vroom. Maar geliefde, je gaat je eigen bedriegen in zo'n kerk. Als je daar in zo'n kerk zit, gaat uit van haar, mijn volk. Omdat je met hun zonde en hun plagen niet voor eeuwig omkomt. Je kunt beter je leven doorbrengen in de woestijn, als dat je je ziel verkoopt aan de duivel. Dat hebben we in het paradijs allemaal gedaan. Maar als dat, geliefde, daar wordt in Romeinen 1 gesproken. Als je nou onder de waarheid bent opgegroeid en je gaat profaan die waarheid verloochenen, met hand en tand, dan kom je in een fase terecht van verwerping. Dat wordt, tegenwoordig zeggen ze, zolang er leven is, is er hoop. En wie God niet kan bekeren, de grootste vijand. Maar God is geen speelbal. Gods woord is geen boek waaruit je het jouwe kan uithalen, in je eigen straat kan toepassen en leven op je eigen manier. Als wij niet door Gods geest bearbeid worden, zijn we slechts spotters van God in goddelijke zaken. En besef dat nou eens, gemeente, luisteraars. Je kan niet met dat woord handelen. Dat is een mens niet gegeven. Dat woord moet met ons gaan handelen. En als we door het woord gegrepen zijn, Heer, is dat nou je gebed? Heer, mag ik nou eens door dat woord gegrepen worden? Tegenwoordig spotten ze ermee, want ik hoor dat wel op de jongerenavond. Ja, je wacht totdat God me grijpt, zegt er iemand. Zo'n boef. Nou, dat moet inderdaad gebeuren. Want Paulus zegt, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. En als je van Christus niet gegrepen bent, ga je voor eeuwig verloren. Daar spotten ze tegenwoordig mee. Want ze leggen de hefboom des geloofs in de handen der mensen. En ze hoeven maar enkel te beslissen dat ze gaan geloven. En het is klaar. Nou mensen, je gaat je eigen bedriegen voor een eeuwigheid. Als je naar zulke tovenaars, ik noem het maar tovenaars. Het is verschrikkelijk. En dan luiden ze de preek in. Ja, het is een groot voorrecht dat ik hier mag zijn. En onder de jeugd. Want ik ga graag met de jeugd om. En het zijn zielenbedriegers van A tot Z. Er is geen woord voor God bij. Het evangelie, geliefde, komt tot, de roeping komt tot een ieder. We hebben er van de week nog eens wat over geschreven. Over het aanbod van genade. Heel die afgoderij rondom die promotie van dominee Golverding. Het is één grote showbiz, want het gaat niet om Gods eer, het gaat gewoon om mensen eer. Om dat conflict met dominee R. de Kok, die toen is afgezet. En dominee Steenblok, dominee Kersten. Nou, ze hebben alle drie gedwaald. Dus daar had dominee Holverdinger gelijk in, als die zegt, in de kern der zaak is er tussen theologie van dominee R. de Kok en dominee Kersten geen verschil. Nee, dat klopt, want ze hebben allebei gedwaald. Maar ze hebben het nooit erkend. En nou heeft dominee Holverdinger dominee de Kok in de weegschaal gelegd van dominee Kersten. En zwaar genoeg bevonden en oogluikend gekersten. En zo, ik zie dat. De Heer heeft zijn oordeel op heel die afgescheiden kerken gelegd. Hij gunst ze het geheim der waarheid niet meer te verkondigen. Zal het nog gebeuren? Nee. En elke kerk is nou afgescheiden. Het oordeel legt erop. Je moet de boetepreken maar lezen van de dominee van de groep. Maar die man die heeft een profetische blik bij God vandaag gekregen. Want er blijft van de kerk met een kleine k niks over. Christus bidt ook niet voor een kerk met een kleine k. Hij bidt niet voor een denominatie. Hij bidt niet voor de HK. Hij bidt niet voor de Malannenkerk. Hij bidt niet voor de gereformeerde gemeente. Hij bidt niet voor de christelijk gereformeerde gemeente. Hij bidt niet voor de oud gereformeerde gemeente. Hij bidt voor degene die hem van de Vader gegeven zijn. En die en die en die alleen. Dus mensen, je kan je kerk wel sluiten. Want er wordt overal afgoderij mee bedreven. Maar ik heb u vorige keer gepreekt als koning Asa door God in die troon gezet werd om te regeren bij de gratie Gods. Want dat wordt ook in onze dagen wordt daarmee gevloekt en gespot. Alsof koningin Beatrix bij de gratie Gods geregeerd hebt, dat is een leugen. Alleen Godvrezende koningen kunnen regeren bij de gratie Gods. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. God is niet met goddeloze koningen. Absoluut niet. Maar als koning Asa geregeerd had, dan had hij alle kerken tot stof verbrand. Dan had hij al die afgescheiden kerken verboden. Dan had hij de kerkdiensten hersteld door Gods ware knechten in de vorm van hagepredikers. Dat heb ik u geschreven. Want wat zich nu kerk noemt, het is allemaal sectarisme van de bovenste plank. Het gaat niet meer om heel de kerk en het gaat niet meer om heel het volk. Daarom gaat het niet meer om de ere Gods. Als ik het maar heb, ja, dat dacht ik. Dat dacht hij. Gods woord moet al den volken gepredikt worden. Dus zodra men een kerk gaat bouwen, dat is mis. Dat is sectarisme. Eén kerk, één land, één volk, één doop, één Heer, één God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan mogen we wel gebouwen. Eén kerk. Niet allerlei kerken, één kerk. En dan de kerk met een hoofdletter. Want als de kerk met een hoofdletter niet de vertegenwoordiging is, niet de leden zijn van de kerk met een kleine letter, dan is het allemaal afgoderij en goddeloze. Calvijn die zou zeggen, een vergadering van goddelozen. Men beroept zich op het verbond. Men beroept zich overal op de reformatie, op de belijdenisgeschriften. En in de praktijk spotten ze daar openlijk mee. Nou, daar bidt Christus niet voor, hoor. Echt niet. Absoluut niet. Hij neemt zijn volk apart. Net zoals hij dat gedaan heeft met zijn discipelen in Johannes 14, 15 en 16. Hij neemt ze apart. Hij zegt, ik heb u uit de wereld uitverkoren. Gij hebt mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. Wat is dat? Apart gezet. Apart genomen. Apart toegesproken. Apart bediend. Opdat gij in de wereld zoudt uitgaan en het woord preken zoals ik het u geleerd heb. Zoals ik het u verkondigd heb. En als daarvan afgeweken wordt van die leer van Christus, want tegenwoordig Ik krijg er nog wel eens een brief over. Van ja, als we nou eens meer gemeenschap met elkaar zouden zoeken. Ja, wie is elkaar? Wie is elkaar? Als we nou eens meer gemeenschap met elkaar zouden zoeken, klinken dan de stemmen. Dan zouden al die twistgesprekken verstommen. Dacht je dat? Heb God ons dat geboden om met de wereld gemeenschap, om met die godsdienstige wereld, want die beroepen zich ook op het geloof in Christus. Wat God bij elkaar brengt, wat de Heere samengevoegd heeft, dat scheidt de mens niet. Maar wat de mens samenvoegt, daar is, je ziet het aan de afscheiding, breuk op breuk. Dat is van God niet. Heel die afscheiding. Hendrik de Kok, die is in hoogmoed gevallen. Was die man dan, vreesde die man dan God niet, daar rek het niet over. Daar gaat het ook niet over. En zo zijn we nou aan het kerkje spelen in het Westen. Ja? Zo zijn we nou de gezinnen aan het bederven. Dan moet je niet naar die regering kijken. Dat is de schuld van de kerk. Dat is de schuld van de dominees. Ze doen er niks aan. Dominees hebben niks te doen in onze dagen. Ze stelen een preek van een ander. Preken ze twee keer op een zondag als het zo uitkomt. Nou, dan is het maandag. Wat moet je nou maandag doen? Drie zieken bezoeken? Nou, daar ben je ook zo mee klaar. Een begrafenis. En wat voor de rest? Wat ben je dan aan het doen? Ze hebben een leven als een luis op een zeerhoofd. Ze worden niet vervolgd. Ze worden geëerd. Ze krijgen een tas met geld. Is dat de dienst van God? Nee, dat is het niet. Dat is geen dienst van God. De Heere neemt zijn volk apart. Die die uit gaat zenden, gaat die eerst apart nemen. Hij gaat ze eerst opleiden. Ik heb u dikwijls gepreekt, krijgen ze een geestelijk militaire opleiding. Dat gaat er zo zachtzinnig niet aan toe. Hè? Wat dat betreft is alles sentimenteel geworden, ook in de godsdienst. En alles wat sentimenteel is, is van de duivel. Want God is geen sentimentele God. God is liefde op grond van zijn recht. De liefde Gods wordt alleen maar in het recht Gods verklaard. Die komt ook, hè, als de Heere zich openbaart als een heilig God, dan moet je verteren en verzinken. Maar als die zich in Christus openbaart, ja, die komt tevoorschijn vanuit de plooien van Gods recht. Want het is maar zo geen halfbakken evangelie wat ze er in onze dagen van maken. Ten koste van het recht Gods, ten koste van de wet. Nee, nee. En geliefde, nou zegt professor Baas, hij heeft geen recht van spreken meer. Want heel die christelijk gereformeerde kerk is van God vervloekt. Ze hebben de zonde als zijnde geen zonde. Heel die homo besluit. Het is allemaal van God afgevallen. Dus die man, die professor Baas, hebben ook geen recht van spreken meer. Ze spreken ook allemaal onzin. Want hij zegt, we moeten terug naar Maxien en naar Petrus Immens. Nou, heb je ooit zulke onzin gehoord? Heb je ooit zulke afgoderij gehoord? We moeten terug naar Maxien. We moeten naar Christus. We moeten Christus kennen. En als we Christus niet kennen, zullen we voor eeuwig verloren gaan. Al haal je 100 boeken van Maxien in je hand. Wat een afgoderij. Pilaarheilige afgoderij. Pilaarheilige praat. Nou, geliefde, daar bidt Christus allemaal niet voor. Al die onzin, al die godsdienst. Want hij zegt, ik bid niet voor de wereld. En dat is ook de godsdienstige wereld. Daar bidt Christus niet voor. Al die kerkorganisaties, die stichtingen en die zending, daar bidt hij niet voor. Hij bidt alleen maar voor degenen die hem van de Vader geschonken zijn. En wie zijn dat? Dat kunt u lezen in Psalm 2. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Christus is de heidenen gegeven. Niet alle heidenen, nee. Degenen die hem van de Vader gegeven zijn. En dat zijn de uitverkorenen. Jazeker, daarin had Steenblok gelijk. Steenblok heeft zich. Ze glijden allemaal van het ene uiterste naar het andere uiterste. Maar ik zou je wel vertellen, daar kan je een knecht van God op toetsen. Of die nou in de waarheid blijft. Anders, je kan wel bekeerd zijn, maar als je meent om het woord te gaan preken. En je vervalt in zulke dwalingen zoals de kok gedwaald hebt, zoals de kersten gedwaald heb, zoals steenblok gedwaald heb. Ik geloof niet in hun roeping. Daar geloof ik niet in. Als God je een roeping geeft, dan ga je niet allerlei ketterijen leren. Daar geloof ik absoluut niks van. Zijn we dan onfeilbaar? Nee, we zijn niet onfeilbaar. Maar dan worden, als je gaat dwalen in een bepaald leerstuk, dan word je door de Heilige Geest bestraft. Dan word je door de Heilige Geest tegengehouden. Als dat niet meer zo is, mensen, dan mag iets van mij allemaal houden. Hij zal zijn volk leiden in al de waarheid. En dat geldt met name die de Heere geroepen heeft om zijn woord te preken. De apostel Paulus zegt, ik heb u gepreekt al de raad Gods. Ik heb niks achtergehouden. Die het woord recht snijdt. R. de Kok heb het woord niet recht gesneden. Kersten helemaal niet. Die heb alles trouwens gekopieerd van Comrie. Dat is helemaal geen theoloog. Noem ze allemaal maar op, die predikanten in de afscheiding. Je hebt er wel godvrezende predikanten ingehad, maar ze hebben allemaal gedwaald tot op de huidige dag. En ik zou ze nou de status van godvrezend niet meer durven geven. Nee, dat geldt ook, dat geldt alle kerken hoor. Dat geldt alle kerken. Ben je het dan alleen? Ja, nou, klaag je nou bij God. Dat hebben ze tegen Luther ook gezegd. Denk je dat je het alleen weet? Nou, hij zegt voorlopig wel, ja. Hij zegt, want daar heb God mee gezet. Dus, als je dat wilt bestrijden, moet je bij God wezen. Waarom schrijf je mij al die brieven? En als hij dat zegt, dan hoor je nooit niks meer. De Heere houdt zijn knechten tot aan de volleinding der wereld, want anders zou zijn testament niet waar zijn. Ik ben met jullie de alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dus tot aan de volleinding der wereld houdt God zijn geroepen knechten, dan houdt hij zijn volk, al was dat volk gereduceerd, geminimaliseerd, tot een hutje in de komkommerhof. En dat is het in onze dagen. Wat dat betreft krijgt Van der Groe, niet om Van der Groe, maar hij heeft wel de waarheid gepreekt. Hij zegt, de kerk zal helemaal tot niet worden. Tot nul en as, niet en nul. En ze geloven het in onze dagen niet, want het gaat allemaal goed, zeggen ze. Ze kunnen vergaderen. Nou, professor Wisse heeft er wat van gezegd. Hij zegt, de vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat. De vergadering is mislukt. En dat geldt voor alle kerken in onze dagen. Maar God is er niet meer in. Nee, je kan avondmaal houden tot hij in ons weegt. Dat hebben ze ook gedaan na dat homo-besluit van die christelijk gereformeerde kerk. Daar hebben ze de brutaliteit overhoop gehaald om daar nog een avondmaaldienst aan te plakken. En de Heere is er niet meer in. Nee. Zijn dan al die predikanten onbekeerd? Daar gaat ik niet over. Maar het was een van God vervloekt besluit. En dat kan niet anders. Dat is een vrucht van de afscheiding. Want de Heere had een kerk gegeven. De kerk der reformatie. En die is verbasterd geworden. En daarom heeft de Heer hem uitgerukt. Opgeheven. Die kerk der reformatie leeft wel voor in de harten van Gods ware volk. Maar je kan geen nieuwe kerk meer stichten in onze dagen. Ik heb al vorige keer gezegd, we zijn een andere dimensie ingegaan. Het wordt niet meer verstaan. We leven in het einde van de eindtijd. En dimensie dat Gods kerk leeft in de holen der aarde, in de spelonken, in de woestijn. En daar zal God tot het hart van zijn volk spreken. Eigenlijk hadden de discipelen ook een woestijnleven. Van welke kerk waren ze? Van de gereformeerde gemeente? Wat een onzin. Ze waren lid van die eenheilige, algemene, christelijke kerk, waarvan Christus het hoofd is. Al die kerken, noem ze allemaal maar op, die ik daarnet opgenoemd heb, ze hebben Christus beroofd van zijn kroonrechten. Met hun goddeloze kerkordes. Met al die kerkwetten. Overboord. Daar is niks van God bij. We moeten terugkeren naar het woord. We moeten terugkeren naar God. Return to God. En dat zal alleen geschieden, geliefde, als de Heere gaat arbeiden door zijn lieve geest. En anders geschiet het nooit. He, ze kunnen bladen vullen, al die godgeleerden. En als je het leest, dan denk ik, nou, het is allemaal kleuteriaanse onzin. Kleuteriaanse onzin, want daar zit niet de kern, de pit in van wat de Heilige Geest zijn kerk leert. En als de Heilige Geest je onderwijzer is, als de Heilige Geest je leidsman is, je onderwijzer is, de tweede trooster is, want kijk, nou kom ik in een geheim. Ken je de Heilige Geest als de tweede trooster? Want dan zegt de Heere Christus, ik zal niet meer, in die dag zal ik niet meer voor u bidden, want de Vader heeft u zelf lief. Zelf de Vader heeft u lief. Gij hebt tot nog toe niet gebeden in mijn naam. Nou, dat is een geheim hoor. Dat is echt een geheim. Dat is voor Gods volk nog een geheim. Voor de meeste van Gods volk is dat een geheim. Want waar begint het gebed in de nood geboren? Zonen Davids, ontfermt u mijne. Waarom is Gods volk veel in de duisternis? Omdat ze niet in zijn naam tot de Vader bidden. Als er Pinksteren geweest is in je leven, geliefde, dan heb je een rechtstreekse toegang tot God in en door Christus. En dan zegt de Heer, en op grond daarvan, in die dag zult gij in mijn naam bidden en ik zeg u niet, vers 26 Johannes 16, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Kun je daar zomaar overheen wandelen? Kun je daar zomaar zeggen, ja, dat versta ik wel. Dat versta ik wel. Want al Gods volk leeft van de voorbinding van Christus. Dat blijft staan. Hè? Het wordt ook op een bepaalde manier bedoeld. Het is niet zo dat de Heere zegt, nou, ik zal nooit meer voor je bidden. Nee, die voorbinding, die hoge priesterlijke voorbinding van Christus blijft altijd doorgaan. Hè? Want hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Maar, wat zegt hij hier? Tot nog toe heb gij niet gebeden in mijn naam. In de naam. Hè? We bidden vaak om Jezus willen. Dat is goed hoor. Dat is goed hoor. Mooi nooit vergeten. Maar de Heer Jezus zegt hier iets anders. Al wat gij de Vader bidt in mijn naam, dat zal ik u geven. Dus dat is in Jezus naam. Amen. Dan bid je rechtstreeks tot de Vader. Alle leven. Tot de Vader, tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn naam hoor. In zijn naam. In de naam van Christus. En als je dat hebt mogen leren, volk van God, dan zal er veel duisternis in je leven opgeheft worden. Dan zei je door de, Gods volk, Gods verzoende volk, leeft vaak in de duisternis omdat ze maar blijft bidden om Jezus wil. Maar al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Dat is een geheim hoor. Dat is een heiligdom. Dat kan ik u vertellen. Want velen van Gods volk zijn beschroomd om de Vadernaam op hun lippen te nemen. De godsdienstige wereld niet. Hey, gek. Die misbruiken die naam om elke in elke gebedsregel. Daar ga je van eisen, van die spottenij. Maar Gods verzoende volk is beschroomd om de Vadernaam op hun lippen te nemen. Maar als de liefde van Christus hun dringt, als de Heilige Geest, als hij mag vervuld zijn met een Heilige Geest, dan ga je bidden in de naam van Christus. Dan ga je nou maar niet bidden van, ja kijk, want anders is je bidden, maar niks uitwerpen, als een hengel uitwerpen. Nou ja, misschien als ik hem nou eens die kant op werpt die hengel, hè? Met dat draad en die dobber, misschien in dat hoekje verder zal ik een vis vangen. Nou, als je zo bidt, dan bid je eigenlijk goddeloos. Maar als je bidt in de naam van Christus tot de Vader, dat gebed zal zekerlijk verhoord worden. Dat kan niet zonder geloof, hè? Dat versta je. Want die tot hem komt, die moet geloven dat hij is een beloner is van degene die hem zoekt. Dat is het geloofsgebed. Ja. En dan spreekt de Heer Jezus dat gebed uit, dat hoge priesterlijke gebed. En nogmaals, volk van God, ik slaat hier dat achtste vers, of dat negende vers op. Als het nou eens stil is in je leven, tussen God en je ziel, mijn ziel is immers, dat hoeft niet benauwd te zijn. Dat hoeft niet benauwd te zijn. Want de psalmist zegt, mijn ziel is immer stil tot God. Ik heb een man gekend. Blommaert heette die. En dan gingen we zondags nog wel eens op bezoek. En die man, dat was altijd een stille man. Niet een stille in de landen, want hij kon ook wel eens zodanig uit de hoek komen. En dan zou je zeggen, het lijkt wel een zoon des donders. Maar dan vroeg ik wel eens, en ik was erbij toen die ging sterven. Niet op de dag, maar net ervoor. Ik zeg, Blommaert, hoe is het nou tussen God en je ziel? Hij zegt, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik mijn heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen zijn. Nou, als hij zo stil mag zijn voor God, dan is die stilheid tussen God en je ziel is geen benauwdheid. Nee. Want die man die wist, en hij is altijd voor ons biddende. Hij was zodanig stil voor God. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is het ware geloof, stil zijn voor God. Een mens die brandt maar, die kan allerlei woorden ophoesten in zijn gebed. Maar ben je nou nog wel eens stil voor God in je gebed? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is eigenlijk het ware gebed. Maar je ziet dus immers stil tot God. Als God gaat spreken, dan moeten zelfs de hemelingen zwijgen. Er was een stilte in de hemel van een half uur. Ja, want God ging spreken. Als het lam het boek gaat nemen, geliefde, dan moeten zelfs de hemelingen zwijgen. Daarom is dat hoge priesterlijke gebed van Christus een heiligdom. En we kunnen dat heiligdom van zijn hoge priesterlijke gebed niet binnentreden als wij nog buiten hem zijn. Als wij nog voor onze eigen rekening leven. Want dan zullen we er ook niks van verstaan. Dan zullen we er geen behoefte aan hebben. Maar Gods volk legt hun oor, hun geestelijk oor, te luisteren aan de deur van dat hoge priesterlijke gebed. Dan horen ze hem bidden in de geest. Ik bid niet voor hen. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. De Heere Jezus die bidt voor de gegevenen des Vaders, voor geen mens meer. Maar u zegt, maar ik ben nog onbekeerd. En als de Heere nou niet voor de wereld bidt, ik ben een en al wereld. Ik ben een en al goddeloosheid. Dan bidt hij niet voor mij. Nou, daar moet je niet mee beginnen, geliefde. Want het begint niet met het hoge priesterlijke gebed. Maar bekeert u en gelooft in Christus. Daar begint het. En als een mens zich gaat bekeren, komt hij er vanzelf wel achter dat hij gaande onbekeerder is. Hoe meer bidden om bekering, hoe meer zoeken te bekeerd te worden, hoe onbekeerder hij wordt. Ja, dan kom je erachter dat hij verloren ligt voor God. Maar bekeert u. Ik zet geen mens aan het werk, maar dit blijft staan, bekeert u. Want al die excuses, een mens kan zich niet bekeren. Hoe weet je dat? Hoe ben je daar nou achter gekomen? Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En dan zegt de Heere, dat is een geheim, hè? Want heel dat hoge priesterlijke gebed is een geheim. Het is een heiligdom, heb ik gezegd, maar het is een geheim. Want een Heere zegt, ik bid voor hen, dus de gegevenen des Vaders. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Wie zijn dat? Die gij mij gegeven hebt. Zijn dat alle bekeerde kinderen Gods? Nee. Zal ik u zijn geheim vertellen, gemeente? Christus bidt ook voor onbekeerde mensen hier. Christus bidt hier voor onbekeerde mensen. U zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. En toch staat het er. Hij bidt voor onbekeerde mensen. Nou sla ik even een stuk over. Nou loop ik even op de stof vooruit. Lees vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, voor dat volk van God, voor dat God, voor dat in Christus verzoende volk met God, maar ook voor degene die door hun woord, door het woord, door de prediking van de apostelen, door de prediking van Gods geroepen knechten, in mij zullen geloven. Die geloven nog niet in mij, maar ik bid wel voor de zulke die door de prediking van het evangelie in mij zullen geloven. Dus de Heer bidt ook voor onbekeerde mensen. Niet voor alle onbekeerde mensen. Maar voor degene die nog in zijn naam zullen geloven. Die nog misschien die nog geboren moeten worden. Er moeten misschien nog wel mensen geboren worden. Die in de toekomst, in de tijd zullen worden toegebracht. En in zijn naam zullen geloven. Daar bidt Christus voor. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Toen zij nog in de zonde speelden. Toen zij nog geen besef hadden van hun gevallen staat. Toen zij vreemdeling waren van God en Christus. Daar bidt Christus voor. Hij bidt voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Nou, van eeuwigheid is al Gods volk van begin tot eind, tot de voleinding der wereld, aan Christus gegeven. Want de uitverkorenen, die zullen moeten worden toegebracht in de tijd. Maar Christus bidt voor heel de uitverkoren kerk, bekeerd en onbekeerd. Dus, Christus bidt ook voor onbekeerde mensen. Niet voor alle onbekeerde mensen, maar voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Is dat nou niet een troost? Ja, je kun je eigenlijk er niet mee troosten. Zolang je niet met God verzoend wordt. Maar is dat nou niet... Ja, ik ken eigenlijk de ruif niet lager aan. Als Christus nou bidt voor onbekeerden, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Want wij hebben niet met die uitverkiezing te bevinden. Nee, nee. Nee, nee. Als Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? De mens sluit zichzelf uit, omdat die geen goddeloze wil zijn. Daar zit nog altijd op vast. Daar zit nog altijd op vast. Je kan er geen rekensom van maken. Hoor. Je kan er geen rekensom van maken. Nee, nee. Nee, nee. Gods volk, alleen het stuk der ontdekking, zijn opgehouden met rekenen. Die kunnen alleen maar aftellen. Aftellen. Want dat zou toch een eeuwig wonder zijn, geliefde. Als je tot die onbekeerde gerekend mag worden waarvoor Christus bidt. Want die zullen worden toegebracht. Waar Christus voor bidt, voor degene die door hun woord, dat is door de prediking van het evangelie, in mij zullen geloven, die leven ergens op de wereld nog onbekeerd, in hun onbekeerde staat, onder de wet, onder de toren Gods, maar die zullen worden toegebracht. Wis en waarachtig, zo waarachtig als God leeft, zullen die worden toegebracht. En daar bidt Christus voor de ganse uitverkoren kerk, bekeerd en onbekeerd. Dus Christus bidt voor onbekeerde mensen. Heb je het ooit gehoord? En toch is het zo, staat hier. En daarom worden ze ook toegebracht voor degene waar hij bidt voor de Vader. Hij bidt tot zijn Vader dat die zullen worden toegebracht. Dat is zijn wil. Hij zegt, Vader, ik wil dat die toegebracht zullen worden. Want gij hebt ze mij gegeven. En daar hebt hij zijn bloed voor gestort. Terwijl ze nog in de zonde spartelen. Daar hebt hij zijn bloed voor gestort. Voor degene die hem van de Vader gegeven zijn. En als Gods volk eens terug mag kijken. Een terugblik krijgt. In die eeuwigheid. Dan kennen ze het niet op. Dan kennen ze het niet op vanwege het wonder. Nee. Toen ik nog in de zonde speelde. Was Christus al voor me gestorven. Had hij zijn bloed al gestort. En was zijn voorbidding voor de zulke die in de tijd worden toegebracht en die in de tijd zijn toegebracht. Dan mogen ze wel eens een terugblik krijgen, hè, op die raad Gods. Op die eeuwige verkiezing Gods. Want de verkiezing is voor Gods volk een troostboek, hoor. Dat is geen verschrikking meer. Als er geen verkiezing was, mensen, nou ja, dan kon je zaligheid staan of vallen. Nee, die zaligheid is vast. in der eeuwigheid vast in de raad Gods in Christus. Dat hangt niet meer aan het vallen in de zonde wat Gods volk dagelijks doet. Daar hangt het gelukkig niet aan. Want anders zou het nog voor eeuwig verloren zijn. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nou, ken het nou nog ruimer, geliefde? Al die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar daar zit het nou op vast, want er komt geen mens tot Christus. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken, want niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken. Daar gaat het om. Dat is die wedergeboorte. Dat is die levendmaking. Ten uiterste dagen, als het nou niet meer kan. Als het nou alle hoop me ontvalt. En niemand zorgt meer voor mijn ziel. Als ik nou rechtvaardig voor God kom te staan, verloren. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dan geeft die oude mens de laatste ademzucht in het werkverbond. En dan staat hij op als een nieuw mens in Christus, als een nieuw schepper. Alle dingen zijn, alles is voorbij gegaan. Al het oude is voorbij gegaan. Voor Gods volk bestaat het werkverbond niet meer. Bestaat die oude mens niet meer? Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden in hem die ons leven is. En nou onze tekst hoorde. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Nee. Daar krijgt al dat kerksectarisme de doodsteek. De Heere zegt niet. Ik bid dat gij ze maar in de kerk houdt. Hij zegt. Ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt. Waarom? Gods volk, Gods knechten hebben hier nog een roeping te vervullen. Je wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn en om een beetje de bekeerde man of vrouw uit te hangen. Dat is een walgelijke, afstandelijke en aftaanse stand. Nee. Als je door God bekeerd bent geworden, met God verzoend bent geworden in en door Christus. Als je dat weten mag bij de Heere vandaan. Nou, dan begint het pas. Want dan gaat de Heere je opleiden, dan gaat de Heere je trainen, om het maar eens populair te zeggen, op zijn school, op zijn leerschool. En dan word je getraind in die heilige krijgskunst des heils. Maar kijk, dat is ook vandaag helemaal zoek. Gods volk, dat is maar zo'n zielig volkje. Wat natuurlijk geen vinger kan beroeren. En dat is allemaal, wordt het in de nederigheid en ach. Maar dat is niet Gods volk hoor. Dat kan ik je wel vertellen. De Heere houdt zich waarachtig over een ellendige naar een volk die op zijn naam betrouwen. Hoe ellendig ze er ook voor staan. Hoe krachteloos ze er ook voor staan. Met mijn God, zegt David, spring ik over een muur. Met mijn God, zegt hij, dring ik door een bende. Daar heb je dat opgeleide volk van God. Dat is niet drek. Tegenwoordig leggen ze met een baard in de wieg. Nee. Die moeten gebakerd worden, die moeten gespeend worden. Die kinderen, die beginnende kinderen in Christus, die in Christus geloven, met een waarzaligmakend geloof, jazeker. Die hebben geen embryonaal geloof, absoluut niet. Maar die in Christus geloven, daar ben je nou maar niet drek geoefend tot de strijd. Daar ben je nou wijzer mens. Ja, maar u zegt, Paulus spreekt het, er stond Christus. Ja, maar de Heer zegt, ho. Nou moet nog eerst 3 jaar in die woestijn van Arabië, moet het nader onderwezen worden, man. Anders komt er niks van terecht. Op die school, op die leerschool, komen ze ook nooit meer af hoor. Gods volk komt daar nooit meer op. Daar kom je niet op afgestudeerd. Tegenwoordig kunnen ze overal op afstuderen. Hè? Op allerlei onzin. Op allerlei afgoderij. Op al die afgehakte kippenkoppen. Dat is allemaal onzin. Gods volk studeert nooit af. Maar ze worden wel geridderd. In de orde van de leeuw van Juda stam. En als je die ridderorde mag ontvangen, dat is niet zo een onderscheiding met een paar sterren op je borst. Nee. Dan krijg je een kroon op je hoofd. Ik heb het u dat toch gepreekt. Die vrouw uit Openbaring die met haar voet op de maan stond, had een kroon op haar hoofd met 12 sterren. Dat is de leer van de apostelen en profeten waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is. Ja. En volk, kijk uit dat je kroon niet verliest. He? Kan dat? Nee, ten diepste kan dat niet, maar die kroon die kan wel van je hoofd vallen. Wee mij, want de kroon is van mijn hoofd gevallen. Dat kan wel hoor. Die kroon die kan wel van je hoofd vallen. En dan ben je net als Simpson, krachteloos en machteloos. Zijn kroon was van zijn hoofd gevallen. Want hij had dat ambtelijke geheim had hij verklapt aan de Lila. Ja, dat kende, wordt de kerk krachteloos. Zal God ze dan totaal verlaten? Nee, absoluut niet. Nee, de Heer verlaat zijn volk niet meer. Ook daar is die kroon. Nee. Maar ze zullen de eerkroon dragen. Hè? Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En we gaan ze straks met die kroon doen. Die werpen ze voor de voeten van het lam. Anders kan je toch nooit van jou wijzen, mensen. Die sterren die dat licht weer kaatsen. Die kijk, een kroon met die sterren. Die gaat weer kaatsen door het licht dat van zijn aanzicht straalt. En die gaan ze straks werpen voor de voeten van het lam. Die krijgen dus een opleiding op de school van Christus. En dat is geen opleiding in het doet dat der wet. Nee, nee. Dan leert een Heere Christus hoe ze door de liefde van Christus gedreven worden en hoe ze dat zwaard van het woord moeten hanteren. Ja. Om het nou maar eens heel populair te zeggen, de Heer Jezus heeft Aikido zwarte band. 1000 × 1000 keer. En dan gaat hij zijn jongeren leren in dat geestelijke Aikido. Hoe je je tegenstander tegemoet moet treden. Dat kan je niet nadoen hoor, er zijn velen die dat nabootsen, maar ja, die leg je met een knipoog op de grond. Daar hoef je geen eens je zwaard voor te trekken, was het waar. Maar dan gaat de Heere, want ik heb gezegd, Gods volk heb hier een roeping te vervullen. Een dure roeping. Je bent niet bekeerd om bekeerd te zijn, maar je bent bekeerd. Ik heb met dit volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Die zullen dat evangelie verkondigen. Die zullen het snode van het kostelijke onderscheiden. Want daarom zegt de Heere, gij zult voor mijn aangezicht staan om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Dat wordt in onze dagen veracht door de valse oecumenen. Nou, daar bidt Christus niet voor die valse oecumenen. Hij zegt, ik bid niet voor de wereld. Ik bid niet voor die godsdienstige valse oecumenen die op diezelfde dansvloer dansen als Rome. Als de PKN, een van God vervloekte kerk. En op al die kerken legt het oordeel, daar bidt Christus niet voor. Hoor. Dat zal allemaal tot gruis vermalen worden. Dus als je denkt nog voor een kerk te strijden, geliefde, dan is dat al een verloren strijd. Dan ben je tegen de wil van God bezig. Daar bidt de Heer niet voor. Hij zegt, ik bid niet voor de wereld. Alles wat de mens daarvan maakt, van godsdienst maakt, organiseert, of weet ik het wat je doet. Daar bidt de Heer niet voor. Nee. Hij bidt alleen voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. En die zullen worden toegebracht. Op zijn prediking. Op de prediking van de apostelen. Van de profeten. Op de prediking van de door God geroepen leraars. Door woord en geest. Tot aan de voleinding der wereld. Zal de Heer zijn kerk vergaderen. Daar bidt hij voor. En voor dat volk wat met God verzoend is. Daar bidt een Heere Jezus, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, omdat ze nog een dure roeping hebben te vervullen, hè, om zijn woord te preken aan alle plaatsen van zijn heerschappij, tot aan het uiterste der aarde, beginnende te Jeruzalem, dat is de orde, denk er goed om, beginnende te Jeruzalem. Tegenwoordig gaan al die zendelingen zomaar uit, zonder dat ze ooit hier in het gevestigde christendom hebben gepreekt. Nou, dat is niet naar de orde gods. Beginnende te Jeruzalem. En dan kom je buiten Jeruzalem. Kom je buiten de legerplaats, want dan word je uitgeworpen. Haast u, gaat met der haast, zegt een Heere, tot Paulus, gaat in der haast uit Jeruzalem. Want ze zullen het woord, wat ik u gegeven heb te preken, niet geloven. Dan komen ze buiten de legerplaats terecht. En als je nooit buiten de legerplaats terecht komt, dan ben je niet van God bearbeid en ben je ook niet van God bekeerd. Maar Gods volk, al de godzaligen, die godzalig ook willen leven, zullen vervolgd worden. Er wordt geen predikant vervolgd in onze dagen. He, ze kunnen allemaal pronken met doctoraal en met lintjes en ridderorde in de orde van de Nederlandse leeuw. He? Er wordt er niet één vervolgd. Hoe is het mogelijk? Nou, dat is mogelijk als er geen krechten van God meer zijn in de gevestigde kerk. Dan is dat mogelijk. Dan is dat mogelijk, want Gods woord leert dat alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Er is geen ontkomen aan. Dat is een kenmerk van de ware kerk. Gods vervolgde kerk, de slagschapen Christi. En wat bidt dan de Heer Jezus nog meer, geliefde? We zullen er eerst van zingen. Eerst van zingen en wel van de 123ste psalm. Psalm 123. En daarvan het eerste zangvers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand des Heren om nooddruft te begeren. En wat er verder volgt in dat eerste zangvers van Psalm 123. Wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Dat is wat. De voorbidding van Christus is gericht op zijn verlossingswerk. En wat is zijn verlossingswerk? Dat Gods volk verlost is en bevrijd is uit de heerschappij des duivels. Daar moet je niet lichtvaardig over denken, want we leven van nature allemaal onder de heerschappij des duivels. De sterk gewapende, de bewaakt zijn hof. En zijn hof is in vrede, omdat wij van nature geen last hebben van die heerschappij des duivels. Daar vermaakt de mens zich van nature in. Een mens van nature doet wat de duivel hem ingeeft. We zijn slaven van de duivel. Maar geliefde, er is wel een onderscheid, een zeker onderscheid tussen Gods verbondsvolk in en uitwendig en de wereld. En de ongedoopte wereld. Je moet nou echt niet denken, en daar schoot Steenblok natuurlijk helemaal in door. Die achtte zelfs de dood van onbekeerde kinderen onzin, zei hij. Alsof hij wist wie er bekeerd was of niet. Kijk, daar heb je dat extreme. Dat fundament, Steenblok was een fundamentalist. Nou is al Gods volk in zekere zin fundamentalist. Krachtens de waarheid die ze niet kunnen relativeren. Maar Steenblok had een volwaardelijk evangelie en een doperse visie op het verbond. Ja, ik kan er nou verder niet op ingaan. Ik heb er wat over geschreven, je moet het maar lezen. Maar de Heere Christus die bidt voor zijn verzoende volk op grond van zijn verlossing in hun plaats gedaan. Hij heeft hen uit de heerschappij des duivels verlost. En nou bidt hij aan de Vader. Hij zegt, ik bid, en dat is zijn wil, dat gij hen bewaart van die heerschappij des duivels. Dat bidt hij eigenlijk. Hij zegt, er staat boze, er staat niet diabolos, er staat ook geen Satan, maar het staat wel in de persoonsvorm. Hier wordt niet een kwaad mee bedoeld. De Heer zegt niet, de Heer bidt hier niet, ik bid dat gij hem bewaart van kwaad. Nee, dat staat er niet. Er staat in het Engels dat Christus hier de Vader bidt of die zijn volk bewaart van de evil one. Niet, daar staat niet louter evil, van de evil. Nou, er staat van de from the evil one. Het is een persoon. En de boze, hè, dat wordt ook in het Onze Vader, verlos ons van de boze. Daar heb je hetzelfde. Daar heb je hetzelfde. Het wordt meer in Gods woord genoemd de boze in Matthäus 13 vers 19. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze, nou dat is niet een kwaad, maar dat is de duivel zelf, de boze en rukt het weg, hetgeen is in hart gezaaid, dus deze is degene die bij de weg, u moet het maar lezen, de boze, dat gij hem bewaart van de boze, de evil one. Dat gij hem bewaart van de listige omleidingen des duivels. Zo kan ik het ook zeggen. En daarom is het noodzakelijk, gemeente, kinderen Gods. Hè, dat doet aan de geheilige wapenrusting Gods. Opdat gij moogt wederstaan de listige omleidingen des duivels. Opdat gij wederstaat de duivel, wederstaat de boze en hij zal van u vlieden. Dus er zijn drie namen. Wel meerdere namen voor de duivel. Hè, de vader der leugenen. De duivel. De Satan. De boze. En dat wordt hier bedoeld. Er wordt hier niet op een of ander onzedelijke zonde. Hè, nee, er wordt hier. De Christus bidt hier. Dat gij hem bewaart van de boze. En wat is dat? Hoe moeten we dat verstaan? Ja, bewaren voor de duivel. Hè? Dat de duivel. Maar toch bidt de Heer niet dat Gods volk bewaard wordt van de aanvallen des duivels. Maar dat, wat is dat nou? Bewaard worden voor de boze, dat is opdat we de listige omleidingen des duivels zouden kunnen wederstaan. Kijk, Gods volk wordt niet bewaard voor de zonde. Ja, dat mooi is op je in laten werken. De Heere neemt de aanwezigheid van de zonde niet weg. Nee, ook niet voor zijn volk. Maar dat, hij zegt, ik bid dat gij hem bewaart voor de boze, van de boze. Dat betekent als Gods volk met de zonde geconfronteerd wordt, dan hoef je niet naar buiten te kijken. Dan hoef je alleen maar naar binnen te kijken. Want we zijn zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dat lichaam der zonde en des doods. Dus dan hoef je niet naar een ander te kijken. Nee. In een uitwendige vijanden. Maar dat gij hem bewaart van de boze. Dat de boze vat op je krijgt. Om je van Christus af te houden. Dat betekent het. Dat betekent het. Om de genade in twijfel te stellen. Dat betekent het. Want dat is de duivel plaats geven. Geef de duivel geen plaats. Geef de boze geen plaats. En dat kan alleen geschieden op grond van de voorbidding van Christus. om de duivel te wederstaan op grond van de voorbidding van Christus door het geloof. Sta dan vast in het geloof. Ja, u zegt, hoe komen we er dan aan? Nou, Gods volk gelooft in Christus. Dus dat is niet meer de vraag, hoe kom ik aan het geloof? Ja, dat is veel de strijd. Dat maakt veel de strijd uit. Gods volk komt wel eens openbaar dat ze zeggen, dat ze twijfelen of ze wel geloof hebben. Nou, dat moet niet je strijd zijn, volk. Dat moet niet je strijd zijn, want dan ben je maar met symptoombestrijding bezig. Dan ben je maar met een symptoomstrijd bezig. Of ik geloof heb. Of ik geloof heb of niet. Geef me Jezus of ik sterf. Niet geef me geloof of ik sterf. Als je Christus mag hebben, dan heb je ook het geloof. En als je dat waarlijk mag uitroepen. Als je met God verzoend bent, hoor. Niet daarvoor. Dat is een geloofsgebed. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziel. Dat weet die ziel. Als Petrus roept, als die in de golven wegzakt. Heere, help mij. Dat is een en al geloof. Een en al geloof. Maar was die met zijn geloof geholpen? Nee, geliefde. Hij was alleen met Christus geholpen. En de Heere Christus die bidt voor de zijnen, bewaar hen van de boze, dat ze dat roepen tot God zouden stoppen. Ja, Gods volk kan wel eens te neerleggen dat ze niet meer bidden kennen. Nee. Vanwege zoveel kwaad tegen zoveel goed. Dan gaan ze naar buiten om bitterlijk te wenen. Maar er komt ook wel eens een tijd in je leven dat je... Ja, dat de hel niet meer verschrikt en dat de hemel niet meer verkwikt. Er komt geen gebedje door. En dan zou je denken dat de duivel regeert. Nou, daar bidt Christus voor. Bewaar hen van de boze. Bewaar hen dat ze opnieuw onder die heerschappij des duivels komen. En er staat de voorbidding van Christus garant voor dat dat niet gebeurt. Echt waar. De Heere bidt niet, nou ja, alsof dat zou mogen geschieden. Nee, dat is zijn wil. Eigenlijk staat er, Vader, ik wil dat gij hem bewaart van de boze. En wat Christus wil, is overeenkomstig de willen des Vaders en dat zal gebeuren. Hij bidt hier eisende, Vader, ik wil dat gij hem bewaart van de boze. Dat gij hem bewaart voor de heerschappij des duivels. Want daar heb ik mijn bloed voor gestort. Daar heb ik mijn leven voor gegeven. Dus Gods volk, hier bidt Christus eigenlijk dat God zijn volk bewaart voor de boze, dat zijn... Dat ze zouden ingaan op de aanporring des duivels om zelfmoord te plegen bijvoorbeeld. Dat geldt voor alle onnatuurlijke zonden. Gods volk kan wel aangepord worden, net als David aangepord werd om het volk te tellen. David ging in op de aanporring des duivels en daarom werd hij gestraft. Maar ten aanzien van, kijk, die volkstelling was nog geen onnatuurlijke zonde, het was wel ongerechtigheid. Maar hier bidt Christus of God zijn volk bewaart voor de aanporring des duivels, waar de duivel alle dag mee druk is, om zijn volk aan te porren tot onnatuurlijke zonde. Want die vallen onder de heerschappij der zonde. Want dan zou die het offer van Christus in discrediet kunnen stellen. En daar bidt Christus hiervoor. Als een eis tot de Vader, dat hij zijn volk bewaart van de boze. Want de boze, als de boze tussen God komt en je ziel, dan zou de duivel het gewonnen hebben. En dat is niet mogelijk, want daar staat de voorbidding van Christus garant voor. Daar staat het verlossingswerk van Christus garant voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is de andere kant van de zaak. Dat is de andere kant van de zaak. Gods volk wordt bewaard, dat kun je hieruit verklaren, wordt bewaard voor de boze. Want dat, daar heeft Christus voor gebeden, daar bidt hij voor. Ik wil dat gij hem bewaart voor de boze. Voor die heerschappij des duivels, dat ze onder zijn macht zouden komen. Dat kan niet, omdat Christus voorbidding daar garant voor staat. Hun geloof zal nooit ophouden op grond van de voorbidding van Christus. Dus Gods volk hebben machtig wapen tegen. Het is niet zo dat Christus bidt dat ze van de aanvallen van de Satan bewaard worden. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Hij bidt ook niet of ze bewaard worden voor allerlei zonden. Dat bidt hij, nee, dat staat hij niet. Maar hij bidt dat ze bewaard blijven van de boze. Dat ze eigenlijk van de heerschappij van koning Jezus weer zouden terugvallen onder de heerschappij des duivels. Nou, die voorbidding van Christus garandeert dat dat niet zal gebeuren. Dat is toch een troost, volk van God. Als de duivel je nou hels aanvalt. Hè? En je eigen vlees, die vindt daar aansluiting op. Hè? Want dat lijk van die oude mens, dat is een zondig lijk. Dat doet niks anders als, hè? Als stuiptrekkingen der zonde maken. Maar het zal zo gebeuren dat de Heere dat vlees ten onder houdt. Dat hij de duivel wederstaat. De Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u. Jozua die werd niet bewaard voor de aanklachten van de duivel. Want de duivel die stond aan zijn rechterhand om hem zwart te maken voor God. Om hem op zijn bevlekte klederen te wijzen. Zeg, kijk eens, God, zegt de duivel, hoe zwart die klederen, hoe bevlekt die klederen van Jozua zijn. En toen komt de engel, de Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Is deze niet een gekende des vaders? Is deze niet een gegevene des vaders? Dan gaat de Heere ze vrij spreken en vrij pleiten tegenover de duivel. De Heere neemt het altijd op voor zijn volk. Dat gaat niet zonder de vader op kastijdingen. Nee, nee. Want je moet, kijk, daar wil het nou mee zeggen. De voorbidding van Christus, dat vrijwaart Gods volk niet van de kastijding en des vaders. Want als je niet gekastijd zou worden, dan zou je een bastaard zijn. Nee, de Heere zegt, ik bid niet, dat hoort bij elkaar. Ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt. Want als ze in de wereld staan, dan komen allerlei aanvallen, vervolgingen en verzoekingen op hen af. Maar acht het nou voor grote vreugde, mijn broeders. Acht het nou voor grote vreugde. Gods volk, volk van God. Dat gij in velerlei verzoeking valt. Want dan zij erachter komen. Dat die voorbidding van Christus waarachtig uit God is. Als hij nou niet in verzoeking valt. Dan weet je ook de waardij niet van de voorbidding van Christus wel. Daarom oefent de Heere de zijne hier aan deze zijde van het graf in het allerheiligst geloof. Punt 1, ze hebben een roeping te vervullen. En in de tweede plaats opdat Gods volk enkel en alleen op hem zou steunen. Op hun voorbidder, Christus. Want hier ga je alle steunsels ontvangen als je nou nog denkt dat je een beetje supporters hebt van Gods volk. Hè? Maar Paulus zegt, ze hebben hem allemaal verlaten. Want dat kan in het begin kan dat zo aardig zijn. Dan heb je veel meelopers en bijlopers als je wat uit te delen hebt. Maar Job, toen Job niks meer uit te delen had, toen werden ze zijn vrienden, werden ze zijn beschuldigers. Nou, mooie vrienden. Hè? Dat is altijd zo. Ik sprak pas nog met een wereldse vrouw. En toen hadden we het even over de corrupte governments. Nee, maar weet je wat die vrouw zegt? Ze zegt, als die hele government zou worden afgezet. En je zou nieuwe verkiezingen houden. Nieuwe mensen opnieuw op al die government plaatsen. Ze zegt, binnen een jaar is precies hetzelfde. Nou, ik zeg, vrouw, jij verstaat er wat van. Jij verstaat er wat van. Al was het al in rationele zin dat deze wereld een gevallen wereld is. Mensen denken, als ze op de SGP stemmen, dan zal het wel beter gaan. Nou,
Er is geen groter oordeel als de SGP.
Van der Staaij die staat daar te grijnzen en te glimlachen. Hè, om die Lila, of hoe heet ze? Die vrouw uit Vlissingen. Of die vrouw Jansen. Hè, die maakt zoveel kabaal, hè, zoveel populariteit. Dan zegt Van der Staaij, daarmee is heel Vlissingen SGP. Daar verblijft hij zijn eigen in. Dit zijn de bastaarden, dit zijn de vijanden van Christus. Dit is de tegenpool van Christus. Dit zijn antichristussen. Die kunnen lachen om van God vervloekte, hè, dat dubbelbesluit. Ja, zegt Van der Staaij, maar we blijven nog wel op ons standpunt staan dat het politieke ambt niet is weggelegd voor de vrouw. En tegelijkertijd staat hij te lachen en te gniffelen. Ja, dat die vrouwen op die SGP-lijst zo'n aanhang krijgen. Nou, ik kan me niet een grotere vloek naast de duivel bedenken. Als jij het dan zo overgegeven hebt aan de duivel hemzelf, en je kan nog op zo'n partij stemmen, dan zeg ik in de naam des Heren dat je God niet vreest, maar dat je vijand bent van God en Christus. Nou, geliefde, we reizen naar een eeuwigheid. En van waar komt gij en waar reist gij heen? Mag je nou weten dat je in de voorbidding van Christus bent opgesloten? We hopen er vanavond nog wat meer van te zeggen. Want het is zomaar niet klaar. Nee. Hier liggen zoveel schatten in verborgen. Ik kan ze u niet verklaren. Naar de volle mate die God ze, zoals de Heer ze erin gelegd heeft. Maar dit blijft staan. Dat gij ze bewaart van de boze. Gods volk leeft in een ander koninkrijk als de wereld. Ze leven in het koninkrijk van de Zoon van God. En in dat koninkrijk heeft de duivel geen enkele macht. Maar dat betekent niet dat ze gevrijwaard worden van de aanvallen van de duivel. Want Gods, kijk, dat kom ik nou bijna overal tegen. Alsof Gods volk maar zo'n krachteloos en zielig volkje is. Hè, wat daar maar tussen de tegelstenen te neer ligt. En zo'n lijdelijk volk. En oh man, je wordt er ziek van. Dat is niet Gods volk. Dat is niet Gods volk. Wat dat betreft zou je die boekjes eens moeten lezen van de Waldenzen. Dan kom je er wel achter wat Gods volk echt is. Want tegenwoordig is het allemaal verbasterd in onze dagen. Zelfs van velen. Van Gods volk, daar zet je een vraagteken achter, want dan denk je van, je kan nog zo meedansen met die godsdienstige wereld waar Christus niet voor bidt. Ik geloof het van velen echt niet. Niet dat de doorslag is. Nee, de Heer kent degene die de zijne zijn. Hè? Maar als je met de wereld kan blijven dansen, dan zegt Gods woord dat je niet een kind van God bent. Want je kan niet God dienen en de mammon. Dat kan echt niet hoor. De Heere bidt dat zijn volk niet God dient en de mammon. Dat is hetzelfde als de Heere zegt, bewaart ge, dat gij ze bewaart van de boze. Dan kan je niet meer de NN-politiek van de SGP onderschrijven. Dan ga je dat in zere naam publiek vervloeken. En als je dat niet doet, ben je geen kind van God. Of je bent voor Christus, of je bent tegen hem. En als je kan zwijgen dat de SGP de eerste tafel van de wet in de modder trapt. Of je nou ouderling bent, of je nou gereformeerde gemeente bent, of in mijn schelen wat voor kerk dat je bent, dan ben je een bastaard, niet in mijn ogen, maar in Gods ogen. En dan zal de Heer je weten te vinden. Want het gaat nou uit. Het gaat zo nou uit, geliefde, dat de Heer Christus zijn bloed ervoor heeft moeten storten om zijn volk te bewaren van de boze. Om zijn volk te vrijwaren van de eeuwige straf. Met de hoogste prijs van zijn bloed. En dan is die hoge priesterlijke voorbidding. Staat er garant voor. Dat ze bewaard worden voor de boze. In die zin dat ze weer onder die heerschappij van de duivel zouden terechtkomen. Dat de duivel weer zeggenschap zou krijgen over Gods volk. Nou, dat ken ik. Want daar heb de Heere voor geleden en voor gebeden. En dat is een vaste grond. Dat is geen misschientje. Want hij pleit en bid, eisende Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Amen. Lieve heren, enkele woorden gestaand, wat gij voor uw volk bent. Het is met woorden niet te zeggen, het is met geen pen te beschrijven. Wat gij voor uw volk zijt, een eeuwige rots om in te wonen. Een toevlucht, een hoog vertrek. Heren, mocht gij uw woord achtervolgen met uw zegen. En mocht gij de uwe sterk in het allerheiligst geloof. Gedenk de broeders. Gedenk de zusters die waarlijk in Christus zijn. Gedenk de kleine kinderen in Christus. En mocht gij er nog vele aan toevoegen. Aan de gemeente die zalig moet worden. Om Jezus wil in uw naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 123 en daarvan het tweede zangvers. Geef ons gena, o Heer, en red ons door uw eer. En wat er verder volgt in dat tweede zangvers van Psalm 123. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.